Nou, wat zal dat zijn als we straks bij de Heer zijn? Er gebeurt wel heel wat de laatste tijd. In een paar weken tijd kan de hele geopolitiek helemaal veranderen. En blijkt Amerika niet zo'n betrouwbare partner weer te zijn. China die heeft de mentaliteit van we zijn stil en we winnen. We houden ons op de vlakte. We willen vanavond met elkaar nadenken over die uitspraak van buitenlandchef van de Europese Unie. Die na de aanvaring tussen Zelensky en Trump in het Witte Huis, u heeft het misschien allemaal wel op de televisie kunnen zien, zei de vrije wereld is toe aan een nieuwe wereldleider. Dat waren de woorden van de chef buitenland, de Europese Unie. Een nieuwe wereldleider. En laat dit het thema zijn voor vanavond. Op weg naar de komende wereldleider. Er zijn een aantal schriftgedeelten uit de Bijbel. Ik zei net al tegen onze broeder die hier het inleidde. Heel veel mensen die hebben meer internet tot inspiratiebron. Maar ik heb de Bijbel tot inspiratiebron. En het is ontzettend belangrijk om dat wat we weten over de toekomst, dat we dat in de eerste plaats uit de Bijbel halen. Soms kan het zijn dat je zo op internet gefocust bent, dat je soms in een internetfuik komt. En dat je soms ergens terechtkomt waar je eigenlijk niet terecht moet komen. Want dan gaan er inderdaad heel wat verhalen rond op internet die niet helemaal waar zijn. En daar moet je altijd heel erg voor oppassen. Er is een enorme leugengeest over deze wereld. En je wordt bedrogen waar je bij bent. En met name op internet. Soms ook als je het nieuws volgt op journaal. Dat je soms ook dingen hoort waarvan je denkt van nou, zou het wel helemaal waar zijn. Dus je moet ontzettend alert zijn op dat wat je hoort. Maar altijd weer teruggaan naar de waarheid. En de waarheid is niets anders dan het woord van God. Daarom lezen we met elkaar twee stukjes over de komende wereldleider. Maar dan zult u ontdekken dat deze twee stukjes heel veel met elkaar te maken hebben. Het boek Daniël en het boek Openbaring hebben heel veel overeenkomsten. Ook als het gaat om de komende wereldleider. En we gaan vanavond eerst een stukje lezen uit Daniël 7. Daniël 7, vers 1 tot en met 14. U weet dat in Daniël 2 krijgt Nebukadnezar een droom. En dan krijgt hij een droom van een groot beeld. En dat beeld heeft een gouden hoofd, een zilveren borst met armen, een koperen buik met heupen, lendenen en ijzeren benen. En uiteindelijk lopen die ijzeren benen uit in twee voeten met 10 tenen, die van leem en van ijzer zijn. Niemand weet wat de droom betekent, niemand kon ook die droom vertellen, alleen Daniël. Die door God geïnstrueerd werd, die kon vertellen dat dit beeld 4 wereldrijken voorstelt. Het Babylonische wereldrijk, dat gouden hoofd, het Medo-Persische wereldrijk, die zilveren borst met die armen, het Grieks-Hellenistische wereldrijk, de buik met de lendenen daaromheen, en dan uiteindelijk het Romeinse wereldrijk, wat zijn uiteindelijke uiteindelijke vorm zal krijgen in de twee voeten met de 10 tenen. Over die 10 tenen schrijft Openbaring dat die 10 tenen zijn de 10 horens van een beest. En dat zullen we ook terug gaan zien. Nou, deze wereldrijken, in de vorm van deze delen van dat beeld, worden in Daniël 7 vergeleken met 4 dieren die te zien zijn. En dat geeft een klein beetje iets meer over het karakter van deze rijken. Laten we maar even lezen in hoofdstuk 7, vers 1. En dan is Belshazzar heeft zijn vader opgevolgd, Nebukadnezar. En dan staat er in hoofdstuk 7, vers 1 van Daniël, ik lees het de NBG-vertaling. Daar lezen we in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Begin van het bericht. Daniel lief aan en zeide: ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. En vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Het eerste geleek op een leeuw en het had adelaarsvleugels. Als je vandaag naar de VU gaat in Amsterdam, ziet u deze griffioen, zoals ze dat noemen, een leeuw met adelaarsvleugels. Terwijl ik bleef toezien, werden het de vleugels uitgerukt en werd het van de grond opgeheven en op twee voeten overeind gezet als een mens. En het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede geleek op een beer. Het richtte zich op, de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden. En men sprak tegen hem aldus: sta op en eet veel vlees. Daarna zag ik en zie een ander dier, gelijk een panter. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en vier koppen. En aan hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige en het had 10 horens. Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de overige horens werden daardoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude vandaag zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en raderen daarvan waren laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder, boeken werden geopend en toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak. Terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood. Zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven van tijd en wijlen. Ik bleef toekijken in de nachtgezicht en zie, met de wolken des hemels gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen en beleidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Je zult het toch maar zien, hè? Daniel heeft dit dus gezien. En ik denk dat Daniel best wel moeite had om het allemaal zo op te schrijven. Nou, we zullen hier straks iets meer over horen wat hier eigenlijk te zien is. Een tweede stukje, en moeten we heel goed in de gaten houden. We zien hier dat uit de grote zee werd in beroering gebracht. En uit die grote zee komen 4 volkeren tevoorschijn. Nou, dan begrijpt u wel dat het gaat hier niet om de Noordzee of de Middellandse Zee, maar het gaat om de Volkerenzee, hè? Oké. Nou, zo'nzelfde moment vind je in Openbaring 13. En tussen Openbaring en het boek Daniel, daar zitten ruim 600 jaar tussen. 6 eeuwen. Dat is niet zomaar. 600 jaar zit er tussen, ruim 600 jaar tussen dat wat Daniel opschreef en dat wat Johannes, de apostel, op het eilandje Patmos op mocht schrijven. Ook naar aanleiding van een visioen wat hij krijgt. En dan heeft hij het ook over een beest. In Openbaring 13, vers 1 tot en met 8. En ik zag uit de zee een beest opkomen, met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen, op zijn koppen namen van Gods lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poten als van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. Komt u dat bekend voor? Precies dezelfde beesten weer, hè? Ja. En de draak, als u kijkt naar hoofdstuk 12 vers 9, dan zult u ontdekken, die draak, dat is niemand anders dan de slang. De duivel, Satan, dat staat er in vers 9 van Openbaring 12. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen, van deze 7 koppen, als ten dode gewond. Maar zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden, 3,5 jaar, lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, elke natie, elke taal en elk volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Nou, we hebben hier toch al heel wat gelezen, hè? Op weg naar de uiteindelijke wereld, naar de nieuwe wereldleider, de komende wereldleider. Wees ervan op de hoogte dat voordat de Heer Jezus zijn koninkrijk, waar we net in Daniel over gelezen hebben, een koninkrijk wat niet meer voorbij zal gaan, waarin de Heer Jezus zal gaan heersen hier op aarde, voordat de Heer Jezus hier op aarde gaat heersen, komt er eerst een ander wereldkoninkrijk. De meeste mensen binnen evangelische gemeenten zijn daar niet van op de hoogte. De meeste mensen binnen evangelische gemeenten die denken alleen, straks gaat de hemel open, dan komt er Jezus terug en dan komt hij hier in Jeruzalem regeren. En die zijn er niet van op de hoogte dat er eerst een ander wereldrijk zal komen. En dat is het wereldrijk van de Antichrist. En misschien wel goed om eventjes een kleine stap te maken naar het begin van de Bijbel. Als we het gaan hebben over de komende wereldleider, dan is het ook goed om te kijken, wat lezen we in de Bijbel over de eerste wereldleider die er was? En dat lezen we in Genesis hoofdstuk 10. In Genesis hoofdstuk 10, daar hebben we de kleinzoon van Gam. Gam die onder het oordeel kwam, Gam die vervloekt werd omdat hij zijn vader bespottelijk maakte, zijn vader Noach. En dan zien we dat Gam die krijgt een zoon, die heette Kus, en Kus die krijgt weer een zoon en die heette Nimrod. En dan staat er in vers 8 van Genesis 10 het volgende. En Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machthebber op aarde. Zie je dat staan? Hij was de eerste machthebber, de eerste wereldleider, Nimrod. En dat staat er in vers 10. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Daarmee is de wereldheerschappij begonnen. En we zullen ontdekken dat Babel, en u weet dat toen Nebukadnezar dat beeld kreeg, die droom kreeg, van dat beeld, dat wereldbeeld, waarin die grote wereldrijken in dat beeld vervat waren. Babel, Babylon, Mesopotamië, dat was dat hoofd van dat beeld. Ja toch, het gouden hoofd. En wij zullen ontdekken dat dat gouden hoofd, dat Babel, de geest van Babel, door alle koninkrijken heen te vinden is. Hij was het hoofd. En zoals u weet, het hoofd heeft invloed op het hele lichaam. En Babel, de geest van Babel gaat door tot Openbaring 17, 18 en 19 gaan over één thema. Tenminste, een heel belangrijk thema. Het thema in Openbaring 17, 18 en 19 is dat in 1 uur Babel valt. En er is er van Babel niets meer over. De economen, de handelaars, iedereen die rijk werd aan Babel, ze huilen, want hun hele kaartenhuisje is in elkaar geklapt. Babel valt. En dat is heel interessant. Als Babel gevallen is, de wereldheerschappij voorbij is, dan komt er een andere stad naar boven. En dat is Jeruzalem. Babel is de stad die het nu voor het zeggen heeft in deze wereld. Het is wel heel belangrijk om dit te weten. God, kijk, toen Nimrod met zijn macht als machthebber op aarde begon, toen wist God, er komt een moment dat God zelf zijn koninkrijk op aarde weer zal herstellen. Toen Adam en Eva zonden, toen hebben Adam en Eva in hun zonde de hele schepping meegetrokken. De gevolgen van de zonde hebben Adam en Eva niet alleen ondervonden, maar de hele schepping. Alles wat er is op aarde werd vergankelijk. Alles wat je om je heen ziet, het vergaat. Het vergaat, het gaat allemaal weer voorbij. De mooiste auto's, de mooiste huizen, de mooiste kleren, de mooiste mensen, ze takelen allemaal weer af. Dat is wat de Heer zei tegen Adam. Adam, als jij van deze boom eet, zul je, in het Hebreeuws staat er letterlijk, stervende sterven. Wij leven sinds de zondeval op een stervende planeet. En alles sterft om ons heen. Totdat God zijn koninkrijk opricht. We weten dat toen God met deze wereld begon, staat er in het begin schiep God. Wat schiep God eigenlijk? De hemel en de aarde. Wat bedoelt de Bijbel ermee dat God de hemel schiep? Heeft God daarmee zijn eigen woonplaats geschapen? Nee toch? Er wordt in de Bijbel, bijvoorbeeld in 2 Korinther 12, gesproken over een derde hemel. Waar Paulus even geweest is. Nou, heel simpel. De eerste hemel kunnen wij allemaal zien. Dat zijn de wolken die we zien. En dat is de regen die eruit valt. Dat is de regen. Dat is de hemel die wij in ons leven gewoon ervaren. De tweede hemel, daar heb je een sterrenkijker voor nodig. En dan kijk je een stukje verder. Dan zie je dingen die je met het blote oog niet kunt zien. Dat is die tweede hemel. Dat is als het ware het heelal om ons heen. Het sterrenstelsel. Waarvan wij een heel klein stukje zijn. En de derde hemel, ja, dat is de derde hemel is de plek waar wij geen voorstelling van kunnen maken. Buiten ons gezichtsvermogen. Dat kunnen wij nooit, geen enkele sterrenkijker of geen enkele telescoop kan die zien. De derde hemel. Dat is het paradijs. Dat is het huis met de vele woningen. En dat ligt buiten ons waarnemingsgebied. Toen God de hemel en de aarde schiep, heeft hij alles wat met de aarde te maken heeft, waar de aarde onderdeel van is, geschapen met de aarde en de mensen. Misschien weet u dat wel, dat als Johannes, de doper, de Heer Jezus ziet, dan roept hij het uit en zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Weet u wat er letterlijk staat in het Grieks? Zie het Lam Gods dat de zonde van de kosmos wegneemt. De totale schepping, waar wij een stukje van zijn. Het verlossingswerk van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha was niet alleen bedoeld voor de verlossing van de mens, maar zoals Paulus zegt, ook de verlossing van de schepping die zucht naar de vrijheid. De hele schepping wordt straks verlost van die zondeval. Als de Heer Jezus bidt, Vader, uw wil geschieden in de hemel, als ook op de aarde. Een hele belangrijke vraag. Wat denkt u? Is het zo dat Gods wil hier op aarde geschiet? Op dit moment? Nee. Want er is een andere wereldheerser. En de Heer Jezus spreekt over de overste van deze wereld. Dat is voor ons wel duidelijk. Wat hier op aarde gebeurt. Met al die vreselijke rampen. Nou weer in Myanmar en aardbevingen en zo. Vreselijk. En oorlogen. Maar geschiet de wil van God dan wel in de hemel? Uw wil geschieden in de hemel als ook op de aarde? Nee. Ook niet in de hemelse gewesten. Want wat gebeurt er in de hemelse gewesten? In de hemelse gewesten, daar spreekt Paulus over, zijn de machten van de hemelse gewesten die daar het voor het zeggen hebben. En als wij net met elkaar gelezen hebben uit Daniël, kijkt u maar in Daniël 7, dat trof mij zo. Als u Daniël 7 en Openbaring 13... als u dat er een klein beetje een papiertje tussen legt of zo, daar zullen we het vanavond met name over hebben. Maar dan staat er in het tweede vers van Daniël 7 vers 2, dat Daniël had het gezicht, en wat ziet hij dan? De vier winden van de hemel. Waar begint Handelingen 2 mee? Met een geweldige windvlaag, toch? Dat was de wind van God, die het nieuwe leven in de aarde, in de gelovigen blies. Maar wat zijn deze winden? Als het hier over vier winden gaat, het woordje wind heeft te maken met pneuma, met lucht, met wind. Het zijn de geesten van de lucht, de boze geesten in de hemelse gewesten. En je moet niet vergeten dat alles, de bewegingen hier op aarde, de aarde wordt in beweging gezet door de geestelijke macht uit de hemelse gewesten. En dat zie je hier ook, de vier winden, de geestelijke machten uit de lucht. Die brengen deze wereld in beweging. En daarom zegt Paulus ook, je hebt niet tegen vlees en bloed te vechten, maar tegen de overheden en macht in de hemelse gewesten. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom dat de engel Michael tegen Daniël zei, toen jij ging bidden wilde ik heel graag bij je komen, maar ik kon niet komen, want de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland die stonden tegenover mij. Daar was een hemelse strijd bezig tussen Michael, de engelenvorst van Israël, en de engelenvorst van Griekenland en de engelenvorst van Perzië, die waren aan strijden. Dat is een strijd die zich buiten ons gezichtsvermogen afspeelt. Maar die strijd is er wel degelijk. En ik geloof dat deze vier winden waarover gesproken wordt in Daniël 7, dat die ook vandaag deze wereld in beweging zetten. En dat de regeringsleiders van vandaag niets anders zijn dan marionetjes van die geesten uit de lucht?
Nou, heel eenvoudig gezegd.
En dat is iets om als huiswerk een beetje mee naar huis te nemen. Kijk, God die wil zijn koninkrijk hervestigen op aarde. En waar doet hij dat? Dat doet hij in Jeruzalem. En welk volk gebruikt hij daarvoor? Israël. En dat is de strijd waar Israël mee te maken heeft. Dat is de strijd, maar God heeft Israël uitgekozen om zijn koninkrijk hier op aarde weer opnieuw te vestigen. Maar dat is alleen de aarde. Maar God wil zijn koninkrijk ook vestigen in de hemelse gewesten. Ja, toch? Want de hemelse gewesten zijn ook aan de zonde overgegeven. En daarom heeft God er ook voor gekozen om een hemelsvolk uit te kiezen. Waarvan Paulus zegt, het burgerrecht van de christenen is de hemel. En in Efeze 2 zegt hij, we hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. En weet je, dan gaat God zijn koninkrijk vestigen in de hemel. Niet met het aardse Jeruzalem. Maar het is ook nog een hemels Jeruzalem. En in Openbaring 21, als de vrouw, de bruid, de gemeente compleet is. Wat komt er uit de hemel naar beneden? Mooi hè? Het hemelse Jeruzalem. En dan komt het hemelse Jeruzalem naar de hemelse gewesten, want daarvoor lezen we al dat Satan vanuit de hemelse gewesten op de aarde geworpen werd. En de hemelse gewesten moet loslaten. En dan komt de gemeente van Jezus Christus als die prachtige stad waar we wel eens over zingen, lichtstad met uw palenpoorten, die hangt daar als het ware boven de aarde en dan vestigt God zijn koninkrijk in de hemel, door de gemeente, want we zijn een hemelsvolk, en op aarde door het volk van Israël, het aardse Jeruzalem. En dat zal 1000 jaar duren, dit koninkrijk van de Jezus hier op aarde en in de hemel. En wat gaat er dan gebeuren? Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komt de tent van God bij de mensen. En dan wordt er niet meer gesproken van Jeruzalem. Dan wordt er ook niet meer gesproken van Israël. Dan wordt er ook niet meer gesproken van de kerk. Maar er is heel eenvoudig, God komt bij de mensen. En dan is alles nieuw. Dan zal het zijn zoals God het bedoeld had in de Hof van Eden. En nog mooier. Want Adam en Eva waren schepselen van God. En wij zullen kinderen van God zijn. En we hebben zijn liefde leren kennen. Geweldig. Nou, dat gaat gebeuren. Dat staat te gebeuren. Nou, van Babel lezen we, als je Nimrod hebt, het begin van het koninkrijk was Babel. En wat zien we dan? In het hoofdstuk daarna, ze gingen een toren bouwen. Een toren. En ze wilden één volk zijn. Ze wilden één taal hebben. Ze wilden één naam. Eén economie, ze wilden eigenlijk allemaal bij elkaar horen. En dat is hetgeen wat Babel wil. En het is heel mooi om te zien dat we dit allemaal terugvinden in de tijd van vandaag. Ze gingen een toren bouwen, torens gingen ze bouwen. Dat was de Babylonische cultus. En die torens, er zijn ook wel mooie schilderijen van gemaakt. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, de schilderij wat Breugel wel eens gemaakt heeft van de toren van Babel. Half afgemaakt. Dat waren, en op die schilderij van Breugel zie je inderdaad 7 verdiepingen. Een tempeltoren was dat. En bovenop die toren, daar was een standbeeld, een beeld van de vrouw van Nimrod, Semiramis. En Semiramis die droeg een krans van 12 sterren om haar hoofd. Want zij werd aanbeden als de
hemelkoningin. Het is eigenlijk wel heel wonderlijk. Hè? Ja, sommige mensen die kunnen die vergelijking niet zo maken. Maar als u naar het gebouw van de Europese Unie kijkt in Straatsburg, dan kun je toch wel bepaalde overeenkomsten vinden tussen de toren die Breugel geschilderd heeft en het gebouw van de Europese Unie in Straatsburg. Het is ook zo'n ronde toren, maar ook als je boven op die toren kijkt, dan lijkt het net van, hé, hij is nog niet klaar. Ze zijn ermee gestopt met die toren. En het heeft heel veel overeenkomsten, dat gebouw van de Europese Unie en in Straatsburg en de toren die Breugel ooit geschilderd heeft. Op de een of andere manier lijkt het wel of de geschiedenis zich gaat herhalen. En is het niet wonderlijk dat ook de Europese Unie op de een of andere manier een vlag gekregen heeft met een blauw vlak met 12 sterren? En dat op elke euro die vanuit de Europese Unie naar ons toekomt 12 sterren staan. En op elke nummerplaat 12 sterren. Het lijkt net of die aanbidding van de hemelkoningin weer als het ware terugkomt in de Europese Unie. We gaan er straks nog wel iets meer over. Het is de geest van Babel, wat ik net zei, die doorsijpelt in alle vormen van wereldheerschappij. En ook in de tijd van de Europese Unie. Toen Callas zei, we hebben een nieuwe wereldleider nodig. Een paar dagen daarna zei Ursula von der Leyen, die zei al, wij hebben 800 miljard nodig om Europa te versterken. Nou, dit gaat gebeuren. Europa, kijk, daar heb je op een gegeven moment de hulp voor nodig van Amerika en van Rusland. God heeft al toegelaten dat Europa nu zo ver is dat we zeggen, ja, we moeten ons wel versterken. En Europa zal een supermacht worden. Het is nu al zo dat alle Europese landen met elkaar over het algemeen een veel grotere legermacht heeft dan Amerika al. Als het bij elkaar is. Of dan Rusland. De economie van Rusland is vergelijkbaar, nog niet eens vergelijkbaar, met die van Spanje. En dan is Spanje nog maar een heel klein onderdeel van de Europese Unie. Dus we moeten dat niet bagatelliseren, we moeten dat niet zomaar een beetje wegmuffelen. Maar Europa zal een hele grote, sterke supermacht worden, te midden van deze wereld. Als we nog heel even teruggaan naar Daniël 7, vanuit Genesis naar Daniël 7, wat we gelezen hebben, dan wil ik toch een paar dingen nog even onderstrepen. Nou, wat ik dus gezegd heb, het zijn dus de winden, de geestelijke aanjagers vanuit de hemelse gewesten die de zee tot in beweging brengen. Weet u ook hoe de eerste Messiaanse psalm begint? Psalm 2. Daar staat, waarom woelen de volkeren? De volkeren zijn in beweging gekomen. Nou mensen, als er ooit een moment geweest is waarin de volkeren in beweging gekomen zijn, dan is het wel de afgelopen maanden. Alles is in beweging gekomen en alles verandert. Met al zijn handelsoorlogen, met al zijn oorlogen die er zijn. Mensen, er is heel veel aan de hand. Hier hebben we het over deze vier grote wereldrijken in het boek Daniël. In het boek Openbaring gaat het om het laatste beest wat komt. Hè? Hier wordt het beest genoemd. Kijk, het is duidelijk een leeuw, een beer en een panter. Babel, Medo-Persië, Iran zou je kunnen zeggen. En een panter, Griekenland, het Grieks-Hellenistische Rijk. En dan staat er een vierde dier, staat er in vers 7, een vreselijk dier. Daar heb ik geen naam voor, maar het is een beest. Het is een vreselijk beest. En
Er staan drie dingen over dit vreselijke beest. Het is, staat er in het zevende vers van Daniël 7. Het is in de eerste plaats vreselijk. De tweede plaats schrikwekkend. En de derde plaats geweldig sterk. Dat zijn de drie kenmerken van het laatste wereldrijk wat zal komen. Nou, op een gegeven moment zie je dat één van... dat zien we straks in het boek Openbaring wel. Maar dan zie je dat daartussen die 10 rijken, waaruit dit laatste beest, dat het laatste koninkrijk bestaat, dat daar een klein horentje op omhoog schiet. Een klein horentje, waardoor 3 overige rijken gevallen zijn. Het gaat hier in de Europese Unie niet om 10 onafhankelijke landjes, maar om 10 koninkrijken. Kijk, dan hebben we het over Germanië, over het Angelsaksische Rijk. En daar hoorden veel meer landen bij. Het gaat hier echt om de 10 koninkrijken waaruit Europa oorspronkelijk bestond. En doordat er een kleine horen naar boven komt, en dat staat in vers 8, het laatste stukje, vallen er 3 Europese rijken zijn gevallen. En dan staat er dat dat kleine horentje dat groeide uit, dat verhief zich. En dan staat er in vers 8, en zie, in die horen, aan het einde van vers 8, waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Daar komen we zo nog wel even op terug. Maar dit is de eerste keer dat in het boek Daniël gesproken wordt over de laatste wereldleider. Voordat Christus komt. Dit is de eerste keer dat hier gesproken, mag ik hem zo noemen, dat hier gesproken wordt over de antichrist. Want daar gaat het om. De antichrist zal de laatste wereldleider zijn hier op aarde voordat Christus komt. Want de antichrist zal zich als een messias voordoen. Als een messias die door iedereen aanvaard zal worden. En een van de kenmerken is dat hij een mond vol grootspraak heeft. Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die al gelijk zeggen van Trump, dat is de antichrist. Want die heeft een mond vol grootspraak. Als die de mond open doet. Ja, goed. Nou, misschien lijkt hij er een beetje op. Misschien maakt hij ons wakker om te zien in welke tijd we leven. Maar het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Nou, dan zien we hier in dit stukje dat op een gegeven moment er worden tronen opgesteld. De vierschaar zet zich neer. En de antichrist wordt veroordeeld. En dan komt hij terecht uiteindelijk in de vuurzee. En er staat letterlijk in Openbaring 20 dat de antichrist en de valse profeet als het ware in een nekvel gegrepen worden en ze worden in de poel des vuurs geworpen. En dan zal de Jezus met zijn koninkrijk op aarde beginnen. Zo staat het hier in Daniël. Nou, laten we iets verder kijken in het boek naar het Nieuwe Testament. En dan komen we in het stukje wat we net gelezen hebben voorafgaand aan deze samenkomst uit 2 Thessalonicenzen 2. In 2 Thessalonicenzen 2, in Thessalonica is heel veel verwarring. Inderdaad, er zijn nepbrieven van Paulus gestuurd die helemaal niet van Paulus waren. Het lijkt wel of dat de tijd van nu is. He, dat er brieven van Paulus of brieven van die de ronde doen. He, met artificial intelligence kun je iedereen alles laten zeggen. Kan het zomaar voorkomen dat ik, moet je nagaan, dat ik zomaar naar mijzelf kan kijken in een soort streamingdienst, waarvan ik, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, ik zeg het wel. Ik heb dat niet gezegd. Maar zover zijn we al hè, met AI. Dat je zo bedrogen kunt worden. Nou, dat gebeurde dus ook daar in Thessalonica. Mensen die gewoon bedrogen werden. Of die een openbaring hadden, of een geestesuiting. En een van die dingen die daar naar voren kwamen, dat was dat de mensen in Thessalonica zeiden van, we hebben al zoveel vervolging, Het wordt zo moeilijk voor ons als christenen. Ze zeiden, de dag des Heren is al aangebroken. We leven nu al, als het ware, in de grote verdrukking. Terwijl Paulus iets over de opname van de gemeente gezegd had. In de brief daarvoor. En toen zei ze, ja, maar ja. Die opname van de gemeente maken alleen mensen mee die dan nog in leven zijn. En als je al gestorven bent, ja, helaas, dan hebben de hele boot gemist. Hij gaat in ieder geval de zaken helder maken. En een van die dingen is, die dag des Heren is nog niet aangebroken. Dat oordeel van God is nog niet aangebroken. Die grote verdrukking waarin de antichrist zal gaan heersen is nog niet aangebroken. Want eerst moet er wat anders gebeuren. Maar daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Maar, dan heeft hij het over de laatste wereldheerser die zal komen. En dan noemt hij hem in de derde vers. Laat niemand u misleiden op welke wijze ook. 2 Thessalonicenzen 2. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Dat is het eerste. De antichrist wordt hier genoemd de mens der wetteloosheid. Nou weet ik wel, niet iedereen heeft iets met rechters. Niet iedereen heeft iets met de uitspraak van de wet. Maar als je kijkt naar Trump, die wil zich absoluut niets aantrekken van wat de rechter zegt. Dan heeft hij het idee, ja, die rechter is tegen mij. De mens der wetteloosheid. Trump zou het liefst boven alle wetgeving willen staan. En dat zien we in Nederland ook steeds meer gebeuren. Dat wij de uitspraken van rechters niet meer accepteren. De mens der wetteloosheid. Dat is het eerste waar je mee te maken krijgt. Het tweede staat er, hij wordt genoemd in het vierde hoofdstuk, de zoon des verderfs. Dat is de tweede naam van de antichrist, de zoon des verderfs. De zoon des verderfs geeft ons een klein beetje inzicht waar die antichrist vandaan zal komen. Dat is ook de reden waarom dat ik niet geloof, zoals sommige mensen zeggen, dat de antichrist uit de islam komt. Daar geloof ik helemaal niks van. Waar komt de antichrist vandaan? Nou, in de eerste plaats hebben we in Daniël 7 gelezen dat de antichrist die komt uit dat laatste wereldrijk. Ja, toch? Uit dat laatste beest. Uit die horen die uit dat laatste beest tevoorschijn. En dat laatste beest is niets anders dan het Europese wereldrijk. En het tweede, wat heel belangrijk is, dat is dat deze term de zoon des verderfs, die term die komt in de Bijbel 2 keer voor. Hier, in 2 Thessalonicenzen 2. En, zoek u maar met mij op, als je dan teruggaat naar het Johannes-evangelie, hoofdstuk 17. Daar heb je het hogepriesterlijk gebed van de Jezus. En dan zegt hij, in vers 12, Johannes 17 vers 12, Johannes 17, vers 12, daar staat, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. Dan heeft hij over zijn apostelen, zijn discipelen. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, op het schrift vervuld zal worden. En wie is die zoon des verderfs? Dat was Judas. Weet je, het werk van Jezus speelde zich voor het grootste gedeelte af in Galilea. Toen de Heilige Geest uitgestort werd in Jeruzalem en de Joden die in Jeruzalem waren hen hoorden spreken in hun taal waarin zij geboren waren, allerlei vreemde talen waar de Joden toen vanuit die landen naar Jeruzalem gekomen waren, zeiden ze, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Het was een Galileese beweging. En Jezus is maar een paar keer in Jeruzalem geweest, met name bij de feesten. Maar dan ging hij gelijk weer terug naar Galilea. Hij had daar in Capernaum zelfs zijn eigen huisje.
Er staat dat hij thuis was daar. U weet wat er een keer gebeurde in het huisje waar Jezus woonde? Toen was het huisje zo vol, toen hebben ze het dak opengebroken. Nou, lekker hoor. En toen hebben ze die verlamden naar beneden. Dat was in het huis waar Jezus woonde. Ja. Maar hij woonde daar in Capernaum. En dat was zijn hele werkterrein in Galilea. Maar hij had één apostel uit Juda. Dat was Judas. En Judas was een rasjood. Nou, en ik denk dat hier de Bijbel ons een aanwijzing geeft dat als Judas hier genoemd wordt de zoon des verderfs en dat de antichrist de zoon des verderfs genoemd wordt, dat Judas een voorafschaduwing is van de antichrist. Boven alle verdenking, zo dicht bij Jezus, zo zelfs dat Judas opstond van het avondmaal en dat de apostelen dachten, oh, hij moet zeker iets voor de armen regelen. Jezus wist het wel, maar de apostelen niet. Dat je daaruit de conclusie kunt trekken dat de antichrist zeer waarschijnlijk Joodse wortels heeft. Judese wortels. En dat zou natuurlijk een Jood kunnen zijn die in Europa woont. Zeker. Maar dat geeft ons ietsjes zicht op wie die antichrist zou kunnen zijn. Het derde, wat ik heel bijzonder vind, in 2 Thessalonicenzen 2, dan krijgt hij nog een naam. De antichrist is de mens der wetteloosheid. Ten tweede, het is de zoon des verderfs. En ten derde wordt hij genoemd, in het vierde vers, de tegenstander. Dat is een interessante. Weet je, voor de draak, de duivel, heb je verschillende benamingen. Als je het hebt over de duivel, dan diabolos, heb je het over de verzoeker, de verleider. Maar als je het hebt over de tegenstander, dan heb je het over Satan. Het woordje Satan betekent letterlijk tegenstander. En hier zien we dus dat deze antichrist dezelfde naam draagt als Satan. We lezen ook in het woord van God, dat, en dat zullen we straks in Openbaring lezen, dat Satan hem al zijn kracht geeft. En al zijn heerlijkheid, al zijn macht. Dus het is, mag ik het zo zeggen, het is een satanist. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar het is wel een satanist, de antichrist. Dat is wat 2 Thessalonicenzen erover zegt. En de tegenstander staat er, die zich verheft tegen al wat God of voor van verering is. Dat deed Satan. In Jesaja leef je, Jesaja 14, dat hij zich aan God gelijk wilde stellen. En dat lezen we ook van de antichrist. Hij stelt zich aan God gelijk. Hij zet zich in de tempel. En dan laat zich aanbidden als God. De antichrist. En dat is Satan. En zelfs zo dat er Jezus op een gegeven moment zegt. Wanneer hij dan de gruwel der verwoesting op de heilige plaats ziet staan. Matteüs 24, hè? Kent u dat stukje? Matteüs 24 zegt er Jezus, als je nou die gruwel der verwoesting op de heilige plaats ziet staan, dan kan ik je maar één ding zeggen, en dat zei hij toen tegen het Joodse volk, zorg dat je wegkomt. Vlucht. En dan weten we ook dat de Heere God in de woestijn klaarstaat om zijn volk te ontvangen. Hij lokt het volk uit Jeruzalem naar de woestijn, waar de Heer voor hen zal zorgen. Dat zal in die grote verdrukking gaan gebeuren. Maar dat is het moment dat de antichrist, gewoon een mens, met Joodse wortels, vanuit de Europese Unie, dat hij zich op de troon van God zal zetten, in de tempel, en dat hij zich laat aanbidden als God. Weet u, dat er een tempel komt in Jeruzalem, dat is zeker. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen, dat gaat gebeuren, heel binnenkort. Je hebt het Tempelinstituut in Jeruzalem, wat eigenlijk alles al klaar heeft voor de tempelbouw. Tegelijkertijd heeft Paus Franciscus al gezegd, als er een tempel komt in Jeruzalem, dan moet dat een interreligieus centrum zijn, waar moslims, christenen en joden tezamen kunnen bidden. U kunt het vinden op internet. Ik zag pas nog een poster van de Europese Unie in de vorm van een pentagram, een vijfpuntige ster. En een vijfpuntige ster heeft te maken met satanisme. En in die vijfpuntige ster zag je alle emblemen, logo's van alle wereldgodsdiensten verenigd in de Europese Unie. Dat was een officiële poster van de Europese Unie. Met alle godsdiensten verenigd. We moeten niet vergeten, het gaat hier om een antichrist, een wereldleider, die wereldleider is op politiek gebied, die wereldleider wordt op religieus gebied, en die wereldleider wordt op financieel gebied. Alle macht naar zich toetrekt. De grote antichrist. En dat gaat gebeuren. We kijken met elkaar ook naar het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 13. Wat we ook met elkaar gelezen hebben. En wat ik al zei, ruim 600 jaar tussen Daniël en Johannes, de apostel, die dit schrijft. En is het dan niet wonderlijk dat hier Daniël inzoomt op één van die beesten die in Daniël 7 naar boven komt. Hè? Eén van die beesten. Dat beest wat geen identiteit heeft. Een vreselijk beest, een schrikwekkend beest. En dan staat er in het 13e hoofdstuk, het eerste vers, dat Johannes zag uit de zee een beest opkomen. Met 10 horens. Daar heb je die 10 horens weer. En 7 koppen. 7 koppen hebben te maken, die koppen hebben te maken met de achtereenvolgens grote wereldrijken die over deze wereld geregeerd hebben. We moeten niet vergeten dat de wereldheerschappij, de grote wereldheerschappij, begon met het Egyptische wereldrijk. Daarna kwam het Assyrische wereldrijk. Daarna het Babylonische wereldrijk. Daarna het Medo-Persische wereldrijk. Daarna het Grieks-Hellenistische wereldrijk. Daarna het Romeinse wereldrijk. En als 7e Romeins wereldrijk is het antichristelijk rijk. En dan is er iets heel wonderlijks. Want dan zie je dat op zijn koppen waren namen van godslastering, staat er in vers 2. En het beest wat ik zag was een luipaard, een beer en een leeuw. Ze zijn nog alle drie springlevend. Hoewel Daniël er toen over geschreven heeft. Ze zijn er misschien niet meer, maar via Babel zijn ze nog allemaal springlevend. En dan staat er in het tweede vers, het laatste stukje, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. We zien hier dus dat de antichrist de kracht en de macht niet van zichzelf heeft, maar dat Satan die geeft. Het is precies hetgeen als wat er gebeurde toen de Jezus 40 dagen in de woestijn verzocht werd. En dat Satan naar Jezus toe kwam en zei, kijk eens, al de koninkrijken van de wereld, ik wil je ze best geven hoor. Ze zijn mij overgegeven. Sinds de zondeval heb ik de macht erover. En je bent toch gekomen om die wereld weer terug te winnen voor God? Nou, zullen we een deeltje sluiten? Hoef je niet te sterven aan het kruis? Dat is toch de makkelijkste weg die er is? Alleen even je knieën voor mij buigen. Dan krijg je alles. Wat verleidelijk, hè? Jezus deed het niet. Want de Jezus die wist dat Satan eigenlijk voor zijn eigen huid pleitte, want hij wist dat Jezus gekomen was om de duivel te overwinnen. Hij wist dat Jezus gekomen was om de zonde weg te nemen. En daarom deed hij Jezus niet. Hij wilde God gehoorzaam zijn. En datzelfde aanbod wat Satan toen bij Jezus deed, dat doet hij nu bij deze man, de antichrist. En de antichrist, en daarom zei ik de tegenstander, Satan, de antichrist zal wel zijn knieën buigen voor Satan. En Satan zal hem al zijn macht geven. Het is satanische macht. Het is duistere kracht waar de antichrist dan de beschikking over krijgt. En dat staat dus heel duidelijk hier in dit stukje. De draak geeft hem zijn kracht. En dan lees je ineens in dat derde vers dat een van zijn koppen werd dodelijk verwond. Je zou bijna kunnen zeggen dat een van zijn koppen, die stond weer op uit de dood. Ik moest er eigenlijk wel een klein beetje aan denken toen ik onze broze paus Franciscus weer voor het raam zag. En zei, ik ben er weer. Dan heb je het wel over het Romeinse Rijk, hè? Over het Byzantijnse Rijk, wat tegelijkertijd een staat was, maar ook een religie was, hè? En het Romeinse Wereldrijk, weet je, je moet nooit vergeten dat als het gaat over het Romeinse Wereldrijk, dat daar politiek en godsdienst in één zijn. En ik denk zeker, dat stel je voor, dat de artsen van Franciscus een communiqué uitgegeven hebben van helaas, onze paus is overleden. En dat een paar uur daarna voor het venster kwam en zei, ik ben er weer. De hele wereld zou hem achterna lopen. De hele wereld. Dit gaat gebeuren. Niet alleen in een persoon. Maar ook in het Romeinse Rijk zelf. Dat Romeinse Rijk, wat doodgegaan is en weer tot leven komt. Kijkt u maar in Openbaring 17, daar wordt over dat beest gesproken. Daar wordt over het Romeinse, dat laatste rijk van de antichrist gesproken als een rijk dat, kijkt u maar in vers 8 van Openbaring 17. Daar staat in vers 8, het beest, het gaat weer over dat beest, hè, dat koninkrijk, dat antichristelijk rijk. Het beest dat gij zaagt was en is niet. Het zal er weer zijn. Uit de afgrond. En het vaart en verderven. En zij die op de aarde wonen, wie naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en het toch zal zijn. Nou, dat is het wonder van het herstel van het Romeinse Wereldrijk. Het Romeinse Wereldrijk was er. Is er niet. En zal er weer zijn. Het wordt weer nieuw leven ingeblazen. En dat is het wonderlijke waardoor heel veel mensen achter dit rijk aan zullen lopen. Want wat staat er in Openbaring 13, als we weer terug gaan naar Openbaring 13 vers 7. Dat die uitdrukking vind je wel 5 keer in dit stukje van Openbaring 13. Daar staat, en hem werd gegeven. Dus nogmaals, hij heeft zijn autoriteit niet van zichzelf, maar Satan geeft hem dat. Hem werd gegeven. Hem werd een mond gegeven, om grote woorden. Hem werd gegeven. Nou, die uitdrukking komt steeds weer terug. Dan staat er in vers 7, hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. Er zullen in die periode dat de antichrist hier op aarde regeert, nog heiligen op aarde zijn. Wie zijn dat dan? Nou, er zijn mensen die tijdens die grote verdrukking nog tot geloof zullen komen. Er staat zelfs in Openbaring 7 dat er nog een schare is die niemand kan tellen, die alsnog tot geloof zal komen. Maar hij zal tegen die heiligen vechten en hen overwinnen. En in Openbaring 20 lees je over
mensen die uit de dood opstaan. En wie zijn dat dan? De martelaren uit de grote verdrukking. Die hun leven hebben moeten geven voor hun geloof. Want iedereen die dan tot geloof komt in die grote verdrukking, zal daarvoor moeten sterven. Zo werkt het in die grote verdrukking. Nou, hier staat dus hij vecht. En dan staat er in vers 7 en 8, gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren, hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over, en ik zet er maar een streepje onder, elke stam, elke natie, elke taal en elk volk en allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Is het een wereldrijk of niet? Iedereen. Wat ik wel heel mooi vind, broeders en zusters, staat aan het einde van vers 6 dat hij lastert, ook zijn tent, zijn woonplaats, zijn gemeente, de hemel zelf, en dan staat er aan het einde van vers 6, en hen die in de hemel wonen. En aan het begin van vers 8 staat, en allen die op de aarde wonen. Bij wie zou u het liefste willen behoren? Bij hen die in de hemel wonen, of hen die op de aarde wonen? Is het niet mooi wat de Heer Jezus gezegd heeft, vlak voordat hij stierf, in het huis van mijn vader zijn vele woningen? Vanaf welk moment wonen wij in de hemel? Vanaf het moment dat de Heer Jezus zegt, kom maar. Het moment dat we opgenomen worden als gemeente. Dan wonen we in de hemel. Zijn we onbereikbaar voor het geweld van de antichrist. Maar vreselijk voor hen die op aarde wonen. Dan heb je een scheiding tussen hen die in de hemel wonen en hen die op de aarde wonen. Een vraag die heel belangrijk is. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer krijgen wij echt te maken? Kijk, we hebben nu te maken met de aankondigingen, met misschien de wegbereiding, met de voorbereidingen. Maar wanneer gaat het nou echt beginnen? Wanneer krijg je nu te maken met deze wereldleider? Nou, dan is het misschien toch goed om inderdaad 2 Thessalonicenzen 2 erbij op te slaan. Daar wordt een heel belangrijk woordje gebruikt. Dan wordt er een bepaalde volgorde beschreven door Paulus. En dan staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, laat niemand u misleiden op welke wijze ook. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Want eerst moet de afval komen. Nou, dat woordje afval, daar wordt het woordje apostasia gebruikt in het Grieks. En dat woordje apostasia wordt wel eens vertaald met afstand nemen. Je neemt afstand van iets. Of je laat het los. Of je vertrekt uit het midden. Je gaat niet meer mee. En afval. Nou, afval, hè, ik doe niet meer mee. De meest voor de hand liggende vertaling is letterlijk, want eerst moet het vertrek komen. Het loslaten. Het verwijderen. Het afstand nemen. Er zal een moment komen dat eerst dat vertrek zal plaatsvinden. En ik geloof dat het niets anders betekent dan het vertrek van de gemeente. Dat de gemeente zal vertrekken. Dat is volkomen in overeenstemming met dat wat er in vers 6 ook staat. Daar staat, want gij weet thans wel wat hem weerhoudt. De antichrist kan nog niet zijn werk doen. Waarom? Omdat er in deze wereld nog steeds een macht is die sterker is dan de antichrist. Ik zeg wel eens, de zoon des verderfs kan alleen verderf brengen op aarde als het zout weg is. Want wij houden het verderf tegen. We mogen heel blij zijn dat er nog christenen in Den Haag zijn. Maar het wordt steeds minder.
Het wordt steeds minder. Als het verderf weg is, dan komt de zoon des verderfs. De Heer Jezus zegt, wij zijn het licht van deze wereld. Als het licht weg is, dan komt de duisternis. Ik vind het zo mooi, in 1 Johannes 4, daar staat, hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. Er is geen enkele andere macht op deze wereld die sterker is dan de duivel, dan de gemeente. De gemeente is sterker. Daarover zegt hij, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente nooit kunnen overweldigen. Gamaliel zegt over de gemeente, als dit werk uit God is, dan kun je doen wat je wilt, maar het blijft bestaan. Het is toch wonderlijk, hè, dat over, nou ja, zeg maar, even kijken, 8 jaar, ja, dat over 8 jaar bestaat de gemeente al 2000 jaar. Ja, 2033. 2000 jaar gemeente en de gemeente is nog springlevend. Vervolgd, verworpen, aangevallen, verleid. Maar de gemeente is er nog steeds. Waarom? Omdat de gemeente sterker is dan alle macht op deze wereld. Ik weet wel, de gemeente wordt behoorlijk aangevallen de laatste tijd. Ook van binnenuit. Maar we moeten er rekening mee houden, net zoals met Israël, een overblijfsel van het volk van God Israël zal behouden worden. En zo zal het ook met de gemeente niet anders gaan. Dat je hebt een hele grote schaal eromheen, de grote wereldkerk, maar binnen die grote wereldkerk heb je de ware kerk. Net zoals met Israël. En het staat ook heel duidelijk in vers 6 en 7, vers 6 tot en met 8. En je weet wel wat hem weerhoudt. En dat is mijns inziens niets anders dan de gemeente van de Jezus Christus. Het gebeurde precies hetzelfde als in de tijd van Lot in Sodom. De engelen zei tegen Lot, Lot, wie heb je nog meer? Wie heb je nog meer hier in deze plaats? Voer hen naar buiten. Zorg ervoor dat je weg bent als het oordeel komt. En toen Lot met zijn twee dochters buiten Sodom was, buiten het bereik van het oordeel, toen kwam het oordeel. En je ziet het met Henoch. Henoch wandelde met God. En voordat die vreselijke zondvloed kwam, want Henoch heeft heel wat meegemaakt in zijn tijd hoor. Noach was zeer rechtvaardig. Onder zijn tijdgenoten staat er maar Henoch ook. We lezen over Henoch in Judas, hoe hij de mensen gewaarschuwd heeft. We lezen ook over het boek van Henoch, waarin hij zoveel de mensen gewaarschuwd heeft in de tijd van Noach. En Henoch was niet meer. God had hem meegenomen. En zo zal het met de gemeente gaan. En als wij zien dat de komst van de antichrist zo dichtbij is, nou, hoe dichtbij zal dan de opname van de gemeente zijn? Dat is heel dichtbij. En dan is het zo belangrijk dat u, dat jij, zoals je hier bent, klaar bent voor de ontmoeting met Jezus. Dat je weet dat je in de Jezus gelooft. Dat je een kind van God bent. Zoals er mooi staat, we hebben het wel 3 keer gelezen, dat je naam geschreven is in het boek des levens. En mag ik het zo zeggen, je naam geschreven, misschien wel met het bloed van Christus. Onuitwisbaar in het boek des levens. Staat jouw naam in het boek des levens? Of moeten we dat nog maar afwachten? Weet je het zeker? Als je het niet zeker weet, ga dan niet naar huis. Het risico is veel te groot om zonder dit naar huis te gaan. Want het kan vanavond wel de laatste avond zijn. En wees ervan overtuigd dat het zo belangrijk is dat je naam geschreven in het boek des levens. Tot slot. De antichrist is er nog niet. Maar de geest van de antichrist is er wel. In 1 Johannes 4 staat, de geest van de antichrist is nu in deze wereld. En de geest van de antichrist heeft maar één doel. de komst van de Antichrist voorbereiden. Net zoals dat de geest van God, de Heilige Geest, gekomen is om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Zo is de geest van de Antichrist gekomen om ons voor te bereiden op de komst van de Antichrist. En weet je, dan is het misschien toch nog goed om eventjes in Openbaring 13 nog te kijken naar de geest van de Antichrist. Want dan wordt er gesproken over nog een ander beest. In Openbaring 13 wordt gesproken over het beest uit de zee. En in Openbaring 13 vers 11 wordt over een ander beest gesproken. Het is toch wel heel wonderlijk, hè, wat hier staat in Openbaring 12 en 13. Openbaring 12 gaat over de draak en dat is de duivel die Israël vervolgt. Openbaring 13, het eerste gedeelte, gaat over het beest uit de zee. En Openbaring 13, het tweede gedeelte vanaf vers 11, gaat over het beest uit de aarde. Drie personificaties zou je kunnen zeggen. Satan, de antichrist en de valse profeet. De Heer Jezus die spreekt in zijn leven over de andere trooster die komt. Hier wordt er gesproken over het andere beest wat komt. Weet je dat het andere beest, die geest van de antichrist, precies hetzelfde werk doet als de Heilige Geest, maar dan precies op een negatieve manier? Kijk, de antichrist, dat beest uit de zee, die lijkt sprekend op die draak. Ook zeven koppen, ook tien horens. De Jezus die zei, wie mij ziet, ziet de Vader. Het was het beeld. Hij is het beeld van Satan, de tegenstander. En Jezus was het beeld van God. Je hebt, begrijpt u wel, je hebt een goddelijke drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar je hebt ook een satanische drie-eenheid. De draak, de valse Messias, de antichrist en de geest van de antichrist. En straks zal die goddelijke drie-eenheid en die satanische drie-eenheid, die hebben die climax. Die vreselijke strijd. En weet je, zoals de Heilige Geest gekomen is om ons te overtuigen dat we in Jezus moeten geloven. Zoals de Heilige Geest gekomen is om ons in aanbidding tot Jezus te brengen. Zien we dat de geest van de antichrist maar één taak heeft. Laten we maar eens even kijken wat die geest van de antichrist doet. Dus je kijkt in vers 11 tot en met 18 van Openbaring 13. Dan wordt er gesproken over dat andere beest. Kijk, de Heilige Geest komt uit de hemel. Een hele bekende voorganger, broeder Orlando Bottomley, die zei eens een keer tegen mij, dat hij een keer op een hele charismatische bijeenkomst geweest is. En er werd gezegd, nou, wij gaan jullie leren om in vreemde talen te spreken. Nou, hij stond daar tussen al die andere mensen en hij zei, ik weet niet wat er gebeurde, maar het leek net of er van beneden, van mijn voeten uit, een bepaalde geest over me heen kwam. Hij zei, ik ben gauw weggerend. Hij zei, het kwam niet van boven, maar het kwam van onder. De geest uit de grond. De geest uit de aarde. Het lijkt er soms op, maar het is het niet. We worden zo verleid. Nou, wat doet die geest van de antichrist? Ik noem ze alleen maar even op. Nu kunnen we thuis doorlezen. Het eerste wat je leest, dat is in vers 12. Het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden. Zie je het? Wat het werk van de geest van God is, om Jezus te aanbidden, zien we hier de geest van de antichrist die bewerkt dat ze de antichrist gaan aanbidden. Het bewerkt aanbidding. Ten tweede, daar staat iets verderop, En zij die erop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen is. En dan staat in vers 13, en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouw van de mensen. Dat is het tweede, het bewerkt dat iedereen gaat geloven in de antichrist. En daar gebruikt hij tekenen en wonderen voor. Dus hij bewerkt aanbidding, hij bewerkt geloof in de antichrist. Ten derde, in vers 14, en hij verleidt allen die op de aarde zijn. Ten vierde staat er, hij schenkt in vers 15 een levensgeest aan het beeld van de antichrist. En dan het vijfde wat we lezen, dat is in vers 16, en het maakt dat aan allen, de kleine, de grote, de rijke, de arme, de vrije, de slaaf, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dat doet de geest van de antichrist. Zoals wij door de Heilige Geest verzegeld zijn, en het eigendom van God geworden zijn, zo zal de geest van de antichrist alle mensen verzegelen. Met het zegel op hun voorhoofd en op hun rechterhand. Je ziet zo bijna naadloos het werk van de geest van de antichrist als het werk van de geest van God. Het wordt naadloos nageaapt wat de geest van de antichrist doet. En vergeet niet, als er een beeld gemaakt wordt. Nou, we hadden het al over Trump die de Gazastrook als een soort riviera wil omtoveren. En hij had het ook over een mooi monument van Trump daar. Een mooi beeld van Trump daar op de Gazastrook. Dat heeft hij toch mooi voor elkaar gekregen. Het beeld van Trump. Stel je nou voor dat het beeld van Trump gaat spreken. Nou ja, daar heb je Bill Gates voor nodig of Elon Musk. Kan hoor. Met AI is alles mogelijk. En niet alleen de mensen die daar zijn, maar de hele wereld kan er getuige van zijn. Het beeld gaat spreken. Nou, dat het beeld dat zoiets gaat spreken. Je hebt al in de hogeschool in Enschede al zo'n. Als je daar binnenkomt in de hal, de entree, dan heb je al zo'n soort vrouw die daar staat, zo'n soort scherm. En je kan aan die vrouw alles vragen. Als je vraagt aan haar van waar wordt dat vak, in welk lokaal, door wie gegeven, nou dan zal ze het allemaal vertellen. Het moeten natuurlijk wel een beetje vragen zijn die met school te maken hebben. Maar een geest die gaat spreken, nou daar zijn we niet ver meer vandaan. En we zien het om ons heen gebeuren. De hele wereld wordt klaargemaakt. Ik zeg wel eens, de rode loper ligt al helemaal uitgerold. En als het gaat om, je kunt niet meer kopen of verkopen, tenzij je dat merkteken, tenzij je verzegeld bent met de antichrist. Nou ja, dat is ook al heel dichtbij. De coronacrisis bijvoorbeeld met die corona-app heeft ons al een heel eind op gang geholpen hoor. Als je die code niet hebt, ja, dan kun je niet meer met de trein. Kun je niet meer naar het ziekenhuis. Kun je niet meer naar school. Je hebt het echt nodig, want als je dat niet hebt, ja, dan word je buiten de samenleving geplaatst. We hebben dat al een klein beetje mee kunnen maken. En het wordt nog veel erger. Dus ja, niet om ons bang te maken. Maar de Heer Jezus zegt, als je nou ziet dat deze dingen staan te gebeuren, kijk dan omhoog. Want Jezus komt. Hij komt ons ophalen. En nou dan, als laatste opmerking. Als je deze dingen ziet gebeuren, je krijgt hier steeds meer mee te maken. Petrus die zegt zo mooi in 1 Petrus 4 vers 7. Wees nuchter en waakzaam. Wat ik ook in het begin zei, sommige mensen die hebben internet als inspiratiebron. Nee, laat dat nooit gebeuren. De Bijbel is onze inspiratiebron. Lees het in de Bijbel. En misschien zie je dingen om je heen gebeuren die in de Bijbel staan. Prima. Maar de Bijbel is onze basis. En het zal precies zo gaan zoals de Bijbel het ons zegt.